We hebben al 2,5 vers gehad. Dus het woord is weer aan Joël. Oké.
Oké. Oké. I hope you're grateful that we're taking you away from that horrible sun. It's like, wow. My goodness.
Ik hoop dat u dankbaar bent dat u weghalen uit die verschrikkelijke zon die op dit moment is.
I'm sorry that God has given us blue skies today. I mean, it would be so much nicer if there was rain and clouds.
Het zou zoveel prettiger zijn geweest als het nu had geregend en weet ik veel wat.
Well, what can we do? We have to be happy with everything, yes?
Maar we moeten in alle omstandigheden toch gelukkig zijn, zegt de Heer.
So, I was asked a really good question while we were coming back into the room. And I just want to actually say, this time is actually really nice if you... ask or make comment about anything that's very welcome. It'd be very nice to share together. I just talk too much. But if you also engage, this is very nice. So,
ik kreeg een hele goede vraag toen ik hier naar binnen kwam. En ik wil even zeggen dat vragen heel erg welkom zijn. Dus als u gewoon vragen hebt, dan kunt u die gewoon stellen. Want anders blijf ik alleen maar aan het praten en dan...
So I was asked the question that I thought was good for all of us together. What is the difference between chesed and gen?
Dus ik kreeg de vraag in het verlengde van toen straks. Wat is nou het verschil tussen chesed en gen?
Chesed is often translated as loving kindness or mercy or things like this.
Want chesed wordt meestal vertaald met liefhebbende goedheid, goede tierenheid, genade en dat soort woorden.
And linguistically, when we're studying... whatever context we find a word in, that context is going to be the first definition of the word.
Voor de Hebreeuwse woorden geldt dat de context waar een woord in staat bepaalt wat de betekenis is van het woord.
Right, so otherwise, when you open a lexicon, you see maybe a whole list of possible meanings of a word. Which one is right? What do you use to translate?
Kijk, in een woordenboek kun je vaak bij een woord een heel aantal betekenissen vinden. En dan is de vraag, maar welke betekenis moet ik nu hebben in deze situatie?
So we try to observe the context and try to determine what is the author focusing on? What is he saying? So to know which meaning to give to that word when translating.
En we kijken dan naar de context waarin een woord gebruikt wordt om eruit te halen welke specifieke betekenis de schrijver van iets voor dat woord bedoelt in die context.
So there words have maybe primary meanings and secondary meanings.
Want woorden kunnen ook een primaire betekenis hebben en secundaire betekenissen.
And so that's why I emphasized the primary meaning of chesed is not mercy, but a covenant faithfulness.
En de primaire betekenis van chesed is niet genade, maar verbondstrouw.
Meaning to be devoted to the agreement that you have made. The covenant words that define the agreement.
En dat betekent dat je toegewijd bent aan het verbond wat gesloten is, aan de betekenis en de woorden van het verbond wat je gesloten hebt.
And the difference then with gen, another Hebrew word, is translated grace.
En het verschil met gen, een ander Hebreeuws woord, is dat wordt meestal vertaald met genade.
You often might also see it translated as favor, to have favor.
Je kunt het ook vertaald zien als goedgunstigheid.
I go before the king, I make a request, and I hope he will give me his favor.
Ik ga naar de koning toe, ik doe een verzoek aan de koning, en ik hoop dat hij mij goedgunstig is.
Meaning he will grant me according to my request.
En dat betekent dat hij dus mij zal schenken wat ik aan hem vraag.
So grace, favor, what they share in common all is in that whatever I am receiving, or actually if I'm giving grace.
Want een genade en goedgunstigheid betekent dat wat ik ontvang of wat ik schenk.
It's freely given.
Wordt vrijelijk gegeven.
Okay, it's freely received.
En het wordt in gratis vrij ontvangen.
A grace is an action, or favor is also an action that you are receiving. Or that you're giving, not determined by how much money you're getting for it.
Genade en goedgunstigheid is iets wat je ontvangt of wat je schenkt, wat niet bepaald wordt door een geldwaarde, wat je ervoor betaalt.
If you want to purchase something from me, you want to buy my glass.
Als je iets van mij wilt kopen, je wilt dit glas van mij kopen.
You give me 50 euro, it's a good price by the way.
Je geeft me 50 euro en dat is wel een goede prijs.
Oh, it's something very special, this glass.
Dit is gewoon een heel bijzonder glas, er heeft ervan gedronken, dat zie je wel, hè?
I saw it on sale at Blokker for 45, okay?
So, bij Blokker heb ik het voor 45 gekocht.
When you give me the money, I give it to you, and then I must say, well, I'm being very gracious to you. No, that's wrong.
U geeft mij het geld en ik geef het glas aan u en dan zegt u, oh, hij is mij heel genadig geweest. Maar dat is een verkeerd gebruik van dat woord genade.
No, I give it to you for free. And then I say, I'm being very gracious to you.
Nee, als ik het jou gratis geef, dan ben ik je genadig geweest.
Okay, so this is what's important. The emphasis is that it's not paid for. Therefore, it's not deserved.
Dus het is heel belangrijk dat er niet voor betaald is en dat je het dus niet verdient.
All right. And so sometimes then, I don't know if this is true in your language, but in English, we might get confused between what's the difference, therefore, between mercy and grace.
Yeah, it's the same word in
it's
Dutch.
It's the same word in Dutch. Okay, so then never mind. Because in English, people get confused in English.
In Engels maken ze nog een onderscheid tussen twee verschillende woorden. Maar in Nederlands gebruiken we in beide gevallen genade. Dus.
All right. Because in English, you are receiving something or not receiving. Okay, let's say you deserve to receive a punishment or something.
Kijk eens, als je het verdient om een bepaalde straf te krijgen, want je hebt iets misdaan.
And then you don't receive that.
Maar
that's an act of mercy.
Als je dan niet die straf krijgt, dan is het een handeling van genade.
Oh, that is often translated as from the word chesed. Okay.
Dat is vaak gezet.
But
in het Hebreeuws.
Mercy is not the primary meaning of chesed. Okay.
Maar genade is niet de primaire betekenis van gezet.
Sometimes in some contexts you will find chesed translated as mercy.
Soms wordt gezet vertaald met genade.
Right, but the what's point to emphasize is, as I said, your act of devotion.
Je toewijding.
All right, so. Any other questions, comments before we continue?
Iemand nog een vraag voordat we verder gaan?
Yes.
Is fasting part of the Torah?
Ah, okay. That is a nice question. I like it.
Het is een goede vraag.
Because it hasn't come up yet in our text, we're going to have a time at the end of the morning where we have a more open question. So please ask that again, because I like that question.
Wilt u dat vragen aan het eind van de ochtend? Hebben we nog een tijd van vragen? En dan is er een goed moment om op die vraag in te gaan.
Because it does tie in nicely with what we're doing in this text, but better to do the text first.
Want het is goed verbonden met wat we in de tekst gaan behandelen, maar het is goed om de tekst eerst te behandelen. En er dan nog op terug te komen.
So we continue here. Verse 3. Chesed is what we were exploring.
Dus we gaan terug naar vers 3. We hadden het over chesed.
It almost requires, not requires, it almost assumes that we have a circumstance in our a community where there is unfaithfulness.
Dit veronderstelt bijna dat er een situatie is in onze gemeenschap of in onze maatschappij waarbij er ontrouw is.
That therefore requires this instruction to be faithful.
En daarom komt deze instructie om getrouw te zijn.
Right. So for a covenant agreement to be made and then there is built into that a conversation the word for faithfulness, chesed, assumes. Well, maybe you're not going to be faithful to the agreement.
Zoals bij de verbondsafspraak begrepen zit dat je er trouw aan moet zijn, dan wordt er eigenlijk van uitgegaan dat er dus ontrouw op zijn minst mogelijk is.
And that is something that is quite important to emphasize again, as we did before the break, that in our community, if we claim to be a covenant people.
En het is belangrijk dat we, om nog te benadrukken, zoals ik dat deed voor de pauze, dat in onze gemeenschap, dat als wij claimen dat wij een verbondsvolk zijn,
that one of our primary characteristics is devotion one to the other.
Dat een van de primaire karakteristieken van onze gemeenschap moet zijn de toewijding van de een naar de ander.
To be devoted to somebody that you feel don't deserve it.
Dat je toegewijd bent aan iemand die het misschien helemaal niet waard, waarvan je denkt dat hij het niet waard zou zijn.
My neighbor, he just keeps, you know, he talks behind my back. He is always stabbing me in the back. He is just unpleasant to be with. He's just bad conversation.
Mijn buurman misdraagt zich ten opzichte van mij. Hij praat achter mijn rug, zegt slechte dingen over mij, et cetera. Is het allemaal niet waard?
Okay. Maar he is breaking the covenant.
Hij verbreekt het verbond.
Various different ways, and I can see it.
Verschillende manieren, en ik weet het.
And I just so happen to be the object of his violation.
En ik ben nog wel degene die daaronder moet lijden, zeg maar.
What do I do?
Wat doe ik dan in zo'n situatie?
Well, yeah, there are things to do. I take him to the elders. I take him to the court. Hey, he's not abiding by the covenant community instructions.
Oh ja, ik breng hem voor de rechter. Ik breng hem voor de oudste en zegt, hey, hij houdt zich niet aan het verbond.
Okay, that's the structure we find in scripture.
Dat vinden we ook in de schrift.
But what is my attitude towards him?
Maar wat is mijn houding ten opzichte van hem?
Do I cut him off?
Verbreek ik alle relaties?
Do I respond in kind? You're nasty to me, so I'll be nasty to you.
Zeg ik, jij gedraagt je ten opzichte van mij slecht, dan gedraag ik mij ten opzichte van jou ook slecht.
Okay, this is if so, then I am the same as he is. I'm also breaking the covenant.
En als ik dat doe, dan verbreek ik ook het verbond en dan gedraag ik me net zoals hij zich gedraagt.
Chesed as a definition of a character and a way of life implies that I keep the covenant instructions, no matter if my neighbor is breaking the covenant instructions.
Gesed als definitie en als manier van leven betekent dat ook al verbreekt hij het verbond en houdt hij zich er niet aan, dat ik dat niet doe.
Okay, and part of the reason why is because it is an expression of my devotion to God.
En een van de redenen waarom ik dat doe, omdat het een uitdrukkingsvorming is van mijn toewijding aan God.
If I needed an excuse.
Als ik een excuus zou moeten hebben.
Which we really don't need. But our devotion to God is expressed in our devotion one to the other.
Onze toewijding aan God krijgt gestalte in onze toewijding naar de naaste.
So this is the first word of this verse.
Dus dit is het eerste woord van dit vers.
We're exploring why should I not forgive the Torah? What's going to be the effect in my life if I watch over the commandments? Well, they teach me to have such a characteristic of being devoted to my fellow man.
Want wij bekijken wat betekent het om de Torah te houden? Waarom zou ik dat doen? En hoe kan ik die wijsheid ontvangen? Nou, een van die dingen is dus dat ik toegewijd moet zijn aan mijn naaste.
And then when I'm raised from young with the commandments.
En als ik al van jongs af aan met de geboden opgroei.
Then this sense of being devoted towards my neighbor is built into me as my identity, my character, my nature.
Dan is het besef dat ik ook een stuk toewijding verschuldigd ben naar mijn naaste, wordt dan deel van mijn karakter, van mijn persoonlijkheid.
And therefore in this we find that part of a definition of what it is to be one who is wise is one who is able to be devoted to somebody that nobody else wants to be devoted to.
Dus een van de dingen die naar ons toe komen als je wijs wil zijn en de Torah daarom wilt houden, is dat het van je vraagt om toegewijd te zijn aan mensen die waar niemand aan toegewijd wil zijn.
In that devotion there is a means that becomes a method of drawing one back to covenant faithfulness, back to a right way of living with God.
En die toewijding van jou aan die ander wordt dan een middel waardoor die ander terug zou kunnen komen in die getrouwheid aan God.
This is very familiar to us. We love Yeshua's teaching, so this is what he is focused on.
Dit is heel bekend voor ons, want we houden van het onderricht van Yeshua, en dit is waar hij op gericht is.
When he is instructing to love your enemy.
Als hij zegt, heb je vijanden lief?
I don't personally necessarily think he means love the Roman soldier who is standing and oppressing you.
Ik bedoel dat hij niet noodzakelijk bedoelt dat je de Romeinse soldaat moet liefhebben.
I would suggest he's talking about love the enemy who is my neighbor.
Ik denk dat hij op de eerste plaats heeft om de vijand lief te hebben die jouw eigen naaste, je eigen buren is zijn.
Okay. Now there is a dynamic in which yes, he could be speaking also about the Roman soldier, but his focus in this context is within the community. If I'm your enemy, how do you treat me?
En er is natuurlijk een dynamiek dat hij bedoelt, ja, je moet ook wel die Romeinse soldaat liefhebben. Maar die heeft hij niet als eerste op het oog. Maar op eerste heeft hij op het oog degene in de eigen gemeenschap die als vijand ten opzichte van jou staan.
Because what is characterizing the Jewish people at this time and maybe even till today?
Want wat is karakteristiek van het Joodse volk in die tijd en misschien zelfs tot op heden toe?
Is how good we are at hating each other.
Want hoe goed zijn we niet om elkaar te haten binnen het Joodse volk?
You read the Bible your way, I read the Bible my way, you're wrong. And I don't like you. Because of how you're living the word, thus you become my enemy.
Jij leest, ik lees de Bijbel op mijn manier en jij op jouw manier. En ik zie jou niet zitten en ik haat je, ik doe het op mijn manier.
What do I do to my neighbor within my community whom I actually hate? This is the problem.
Wat gebeurt er en wat doe ik mijn naaste aan binnen de eigen gemeenschap als ik hem niet zie zitten of zelfs haat?
How do I kill my neighbor who is my enemy?
Hoe dood ik mijn naaste die mijn vijand is?
Well, this is actually what Yeshua is giving a recommendation. How do you kill your neighbor who is your enemy?
Want dat is waar Yeshua het dus over heeft. Dat je naaste, hoe kan ik mijn naaste doden die mijn vijand is?
And he has a very brutal method. Take burning coals and pour it over his head.
En hij zegt, neem gloeiende kolen en plaats die op zijn hoofd.
And how do you do that?
En hoe doe je dat?
Through love.
Door hem lief te hebben.
By the devotion of chesed, being devoted to your neighbor whom you hate.
Maar de toewijding van chesed is de toegewijd zijn aan je naaste die je haat.
It yields to the action of ahava, which means love.
Dat vraagt dan die handeling van ahava, dat is liefde.
Another covenant word which is emphasizing a kind of action. An action that is what is good for your neighbor, for your covenant partner.
En dat is een ander verbondswoord dat impliceert dat je datgene gaat doen aan je naaste wat goed is voor hem of voor haar.
The motivation is for what is good for them. That's what's motivating my choice of action.
Dat je daarin een keuze maakt om datgene te doen wat goed is voor hem of voor haar.
And it's also defined force in the commandments. We don't get to decide. I think I know what's good for you better than what you think you know what's good for you.
En er wordt al in het verbond geïmpliceerd dat jij niet de keuze maakt, dat jij wat jij denkt dat goed is voor die ander, maar de Torah reikt aan wat goed is voor die ander. En dat wordt je gevraagd te doen.
So being devoted yields itself to the acts of love, which are the act, the living in the commandments.
Dus toegewijd zijn betekent dat je handelt uit liefde en daardoor handelt, doet zoals de geboden het van je vragen.
In Yeshua's teaching, which we all know and love, that results with killing your enemy. Meaning your neighbor who is living within his own hatred, that hatred dies.
Dus wat je dan doet is dat eigenlijk je de haat wordt gedood door de liefde.
Which might possibly require a period of time.
En vaak vraagt dat een bepaalde tijdspanne voordat het zover is.
It might even be a long time.
Het kan zelfs een hele lange tijd zijn.
So how long should I love my brother?
Dus hoe lang moet ik dan die naaste lief hebben?
Once, twice, that's enough.
Eenmaal, tweemaal.
Or 7 times 7? Wow, that takes a lot of effort.
Dus het kan heel wat van je vragen.
This is the thing, the stuff of real life.
Dit is het echte leven.
Where life becomes difficult and when we want to live together.
Daar waar het moeilijk wordt, terwijl we met elkaar samen leven.
But that's what it is that the Torah is focused on.
Maar dat is waar de Torah op gericht is.
And therefore that's the objective of what should be the focus in discipleship.
Dat is dan ook wat het doel moet zijn waar je op gericht bent in discipelschap.
Is it just to be talking about theology all day?
Gaat het alleen maar om de hele dag over theologie te praten?
This is what you should believe about things to come.
Dit wat je moet geloven over de dingen die komen?
Okay, or is it to be a focus on this is who you are?
Of is het gericht op dit is hoe je wie je bent?
As a son of God, as a child of God, you are one who is faithful. You are devoted to your neighbor.
Als een zoon van God, als een kind van God, ben je iemand die toegewijd is aan je naaste.
And this is therefore how you live. This is the expression of your life.
En daarom, dat is de manier waarop je in het leven staat en gestalte geeft aan het leven.
And once again, the beginning point of that is you are one who is covenanted.
En dat het startpunt is steeds weer dat jij iemand bent die mag leven vanuit het verbond wat God met jou heeft gesloten.
That's the implication here.
Dat is wordt hier geïmpliceerd.
Because that's what this conversation, that's the context of this conversation.
Maar dat is de context van deze teksten.
And in that context he then goes on to give us another, I would personally I feel somewhat of a strange word.
En dan komt er een volgend woord en een beetje een vreemd woord.
Emet. Truth.
Emet, waarheid letterlijk. Emet.
Chesed ve-emet.
Chesed ve-emet.
Faithfulness and truth will not leave you.
Liefde en waarheid zullen je niet verlaten.
How does truth leave me?
Hoe kan de waarheid mij verlaten?
And it is a strange word to me because yeah.
Can I have one thing? Yes. In Dutch it says for emet, it says faithfulness. I have to explain.
Thank you. Yeah.
In de NBG in ieder geval staat liefde en trouw. Maar daar staat dus emet in het Hebreeuws. Het is me al eerder opgevallen bij de NBG. Er staat waarheid in het Hebreeuws. Maar op een of andere reden is dat vertaald met trouw. Dus laat je even niet misleiden door de vertaling. In het Hebreeuws staat er emet, waarin de NBG trouw staat. En hij gaat dus in op emet, wat waarheid betekent. Oké?
Okay? Ja. Yeah. So, thank you for that. That's great. Why do we Jews hate each other all the time?
Waarom haten we ons als Joden steeds weer?
Because you have your synagogue with your truth and I got my synagogue with my truth.
Want jij hebt jouw synagoge met jouw waarheid en ik heb mijn synagoge en met mijn waarheid.
Oh dear.
Problemen.
By the way, I got two synagogues for when I have a different opinion of what truth I abide by.
Ik heb trouwens twee synagoges, want ik verschil nog alles van mening.
Right, so this is the common joke, yes?
Dit is een gebruikelijke grap binnen het Joodse volk.
Truth, such an odd word, I think.
Waarheid, zo'n vreemd woord zou je denken.
I still don't know how to understand it.
Ik weet nog niet hoe ik het moet begrijpen ten volle.
But what I do know.
Maar wat ik wel weet
is that there is one standard of truth.
Eén standaard van waarheid is.
And that is the irony of why I don't understand. Because we are so many people.
En dat is de ironie waarom ik het niet ten volle kan begrijpen, want we zijn met zoveel mensen.
We are so many there's so much wealth of experience in each one of us in the room.
En er is zo'n rijkdom aan ervaring in ieder van ons als we hier bij elkaar zijn in de zaal.
And from all the experience and the learning, the training, we have different opinions of what should be done. How do you respond to various different circumstances in truth?
En met al die verschillende ervaringen die we hebben, zijn er toch verschillende manieren waarop wij gestalte geven aan de waarheid en denken wat de waarheid is.
But these two words, chesed and emet, faithfulness and truth, these are words that are very close to our heart.
Maar deze woorden, chesed en emet, dus trouw en waarheid, zijn woorden die dicht bij ons hart liggen.
Particularly when they're mentioned together like this.
In het bijzonder wanneer ze gezamenlijk voorkomen, zoals hier.
And one of the reasons why is because of a famous passage in Torah.
En een van de redenen waarom is een hele bekende tekst uit de Torah.
Because of our memory at Mount Sinai.
Onze herinnering aan wat er bij de berg Sinai zich heeft afgespeeld.
That when the heavens were thundering and the shofar was blowing, God was speaking.
Het donderde in de hemel en de shofar klonk en God sprak.
And after we broke the covenant, God gave us the first new covenant.
En nadat we het verbond verbroken hadden, gaf God ons al het eerste nieuwe verbond.
Right, Exodus 19 to 24, the first covenant. Exodus after the golden calf, 33, 34, we have the first new covenant.
Exodus 19 tot 24, het eerste verbond. En dat verbraken we al gelijk met het gouden kalf. En vanaf 34, 35 gaf God alweer een nieuw verbond.
We broke it right away.
We hebben het gelijk al verbroken.
And God renewed it right away.
En God heeft het gelijk alweer vernieuwd.
And in this renewal, indeed, is something new because he says to Moshe, we have to make new tablets because you broke the first ones, quite literally.
Want, en er zit echt iets nieuws in dat nieuwe verbond. Want God zei tegen Mozes, we moeten twee nieuwe stenen tafelen moet je uithouden, want de eerste twee waren letterlijk gebroken.
And this is wonderful conversation in chapters 33, 34.
Het is een heel bijzondere, hele leuk gesprek van Mozes met de eeuwige in hoofdstuk 34 en 35.
Let me see your face. Let me see your glory.
Laat me uw aangezicht zien. Laat me uw heerlijkheid zien.
We don't move unless you are with us.
We gaan niet weg tenzij u met ons meegaat.
We don't want a messenger. We want you.
Wij willen niet slechts een boodschapper. We willen u zelf.
And the result of this conversation is that God proclaims, I will indeed go with you. I will indeed proclaim my name before you.
En het gevolg van het gesprek is dat God zegt, ik zal inderdaad met jullie meegaan en ik zal ook mijn naam voor jullie openbaren, uitspreken.
And he calls out, Hashem, Hashem, El Rachum V'chanun, God, compassionate God who is gracious and patient.
En hij roept ook uit, God, God, die bewogen is, compassionate, die genadig is.
Who is faithful. Chesed, this word here.
Die geduldig is en die trouw is, die chesed is.
Who is emet, this word here, in Proverbs chapter 3, verse 3.
En God die ook emet is, precies zoals het hier staat, die waarheid is.
So we find God describing his name. How do you experience his name? What does it mean to proclaim the name of the Lord?
Dus we vinden God zijn eigen naam uitroepen en verklaren en uitleggen.
Oh, no problem. I can pray, make whatever proclamation I want. And as long as I end it with the right name, I've proclaimed in the name of the Lord.
Oh, ik kan ieder gebed zeggen wat ik maar wil, als ik maar eindig met de naam van God.
But well, actually what Sinai teaches us...
Maar wat Sinai ervaring ons leert...
Is that God proclaims his own name and describes how it is experienced.
Is dat God zijn eigen naam proclameert en beschrijft hoe die ervaren wordt.
It is experienced as compassion.
En die wordt ervaren als bewogen.
It is experienced as gracious.
Wordt ervaren als genadig.
When the people of God live patient one with another.
Als het volk van God in geduld met elkaar omgaat.
Devoted one with one another, then we are living in his name.
En toegewijd zijn aan elkaar, dan leven wij in zijn naam.
So it doesn't matter what name you add to the end of your prayer. It matters your words and your action that whether or not you have proclaimed the name of the Lord.
Dus het is niet zo belangrijk. Het maakt niet zoveel uit of je aan het eind van je gebed de naam van God toevoegt, maar dat je het leeft en gestalte geeft.
For you indeed perhaps are calling for fire to come down from heaven and consume your neighbor because their dog won't shut up at 5 a.m.
En misschien roept u wel vuur uit de hemel naar beneden voor je buren, omdat een hond om 5 a.m. daar maar zit, staat te blaffen.
Amen in the name of the Lord.
Amen in de naam van de Heer.
This is the tension that we have.
Dat is de spanning waarin we kunnen raken.
And this is part of why Sinai is so important. Because at Sinai God proclaims his name. Who and what is he like?
En daarom is het zo belangrijk wat er bij de Sinai gebeurd is. Want daar proclameert, openbaart God zijn naam. Oftewel wie hij is en hoe hij is.
So these expressions in verse 3 are taking us back to Mount Sinai. Back to the memory of his name.
Dus deze twee woorden brengen ons terug naar de openbaring bij de berg Sinai en naar zijn naam.
And then he goes on, still in chapter 34. God then goes on, the next verse, what does he do? I will visit the sins of the fathers to the third and fourth generation.
En dan vervolgt hij in Exodus hoofdstuk 34. Ik zal de zonde bezoeken aan de vaderen, aan de kinderen tot de derde en vierde generatie.
But will be gracious to 1,000 generations of those who love me.
maar ben genadig aan duizenden generaties van zij die mij liefhebben.
It's an exaggeration of contrast.
Er is een groot contrast wat je daar vindt.
Okay, 3-4 generations versus 1,000 generations.
3-4 generaties uit de zonde, maar genadig voor 1,000 generaties.
The likelihood as to why should sins be visited to my descendants 3-4 generations? That's not so fair, is it?
Waarom zou de zonde bezocht worden tot de derde en de vierde generatie? Is dat dan eerlijk?
What did they do?
Wat hebben zij daar gedaan?
It was my sin.
Het was mijn zonde.
God, why should you punish my grandchildren?
God, waarom straft u mijn achterkleinkinderen?
Well, culturally speaking, back then, probably, in all likelihood, you had 3-4 generations living in one place, one roof.
Wel, cultureel gesproken en in die tijd leefde men 3-4 generaties gezamenlijk nog onder één dak.
Remember, we're talking about ancestral homes. Remember, Avram's, leave your ancestral home. You have a house with 3-4 generations living in it.
Abraham, verlaat je maagdschap, zat er geloof ik in de NWG. In ieder geval je familieomgeving. 3-4 generaties die daar samen wonen.
They wouldn't understand the way we live today, where sons grow up and leave, goes to live in a different city. That doesn't make sense to them back then.
Zoals wij vandaag leven was onvergelijkbaar met toen, waar nu gaan je kinderen het huis uit en die gaan in een andere stad wonen en noem maar op. Dat kende je toen niet.
So when you have a household where the patriarch, the father, he commits a sin against God, that is quite serious.
Dus als je een huishouden hebt, een familie van meerdere generaties bij elkaar, waarvan de patriarch, de vader, zondigt.
Maybe indeed a sin that is not just a one time, but a way of life.
En misschien niet alleen een eenmalige zonde, maar ook iets wat gewoon een levensstijl geworden is.
That way of life becomes a household way of life.
Dan wordt die wijze van leven gewoon binnen die familie.
And the next generation will be born and will rise up with the training of that way of life that is sinful.
En de volgende generatie wordt geboren en groeit op vanuit die zondige manier van leven.
And this is also very much important to contemplate when thinking about discipleship.
En dit is heel belangrijk dat je dit meeneemt als je nadenkt over discipelschap.
Because discipleship begins in the home.
Want discipelschap begint thuis.
Thus the idiom, my son, do not forget my Torah. It is in the house that discipleship begins from the early years onward.
Zo wordt hier daarom ook gesproken, mijn zoon. Het begint in je huis, in je familiekring, in het gezinskring.
That a way of life is teaching. The disciple, teaching the student.
En een manier, een levensstijl is dat je onderricht geeft.
Remember the just to turn to the most famous master student relationship, Yeshua and his 12 disciples.
De meest bekende meester-leerling relaties, Yeshua met zijn 12 discipelen.
Did they meet a couple times a week to have a lecture?
Kwamen ze een paar keer in de week bij elkaar en dan kregen ze wat onderricht.
How was the discipleship? How was the training?
Hoe werden ze getraind, gediscipeld?
They were sleeping all in one room. That's discipleship.
Ze sliepen met z'n allen in één ruimte. Dat is discipelschap.
You eat where your master eats. You sleep where your master sleeps. You do whatever he does.
Je eet wat je meester eet. Je slaapt waar hij slaapt. En je doet wat hij doet.
He rises up, you rise up. He goes, you go. He goes down, he sits down, you sit down.
Hij staat op, jij staat op. Hij gaat ergens heen, jij gaat daarheen. Hij gaat zitten, jij gaat zitten.
According to action, you follow in the same action, and that action starts to become a definition, who you are.
Dus zijn manier van handelen wordt jouw manier van handelen. En dat maak je dan helemaal eigen.
Because we're learning what it means to live.
Want zo leren we wat het betekent om te leven.
And that is what is happening in the household. When you have, particularly when you have 3-4 generations, each generation is a copy of the previous generation.
En dat gebeurt in een huishouden, in een familieverband, zeker als je 3-4 generaties hebt die bij elkaar wonen, dan wordt dat steeds doorgegeven direct aan de volgende generaties.
And so consequence of sin is experienced by each generation until you have a generation that breaks that way of life.
Dus de gevolgen van de zonde worden rechtstreeks doorgegeven van aan de volgende generaties, tot een generatie komt die daarmee breekt.
When you have a new generation that will abide by the commandment and therefore have a break with the sin of the previous generations.
Tot je een nieuwe generatie krijgt die ervoor kiest om zich te houden aan de geboden ten volle en daardoor breken met dat zondige.
Then you have love. In that love, you have the faithfulness of God to a thousand. Not faithfulness. You have faithfulness of God to 1,000 generations.
Dan heb je vanaf dan weer die liefde van God vrijgezet wordt voor 1,000 generaties.
So this context may be helpful for us to understanding what it is to be in truth.
Deze context kan ons helpen om te begrijpen wat het is om in de waarheid te zijn.
Because we have God describing himself as truth. And then describing how he will interact judicially.
Want God beschrijft zichzelf als de waarheid en vertelt hoe hij wettig tussen beiden zal komen.
For the judge to be the definition of truth.
Dat hij is de rechter van de definitie van waarheid.
Otherwise, how can he judge his people in truth if he doesn't know what truth is?
Want hoe kan hij zijn volk in waarheid oordelen als hij niet zelf waarheid is?
When you come into the courts, if your brother has brought you or you brought your brother into the court, how is the judge to know which one of you is telling the truth, which one of you is righteous, which one of you is not?
Als je broeder je naaste voor het gerecht brengt, hoe kan de rechter dan bepalen wie nou de waarheid spreekt?
Once again, it's according to the commandments.
En dat is aan de hand van de geboden.
Because the commandments are how you hit the mark. It's the shooting of the arrow. It's how you hit the mark. When you fulfill the commandment, you have indeed hit the mark.
Want je weet als je het gebod houdt, dat je het doel geraakt hebt, wat bedoeld is door God.
And that mark is the definition of justice, of righteousness.
En dat doel is de definitie van gerechtigheid.
When I break the commandment, then I have missed the mark. And that is what sin is. That's the definition of sin.
Als ik het gebod verbreek, dan heb ik het doel gemist. En het doel missen is de directe definitie van het woord zonde.
And so, and I believe our languages share this. Chet in Hebrew means to miss the mark, and it's translated as sin.
Chet in het Hebreeuws betekent je doel missen, en dat vertaal je met zonde.
So how will a child become a young man, and then a young man grow in his maturity? So that he would all be eventually recognized as his community to be a judge.
Dus hoe kan een kind opgroeien, een jonge man worden en dan volwassen worden en herkend worden binnen de gemeenschap als een rechter?
It's through the raising up through the commandments that one will know what is true.
Het is door op te groeien met de geboden en het houden van de geboden dat je opgroeit in de waarheid.
That one will be able to hear what is truth.
Daardoor zul je in staat zijn ook om te horen, te onderscheiden wat waarheid is.
And therefore be able to bring forth righteous judgment.
En daardoor zul je een rechtvaardig oordeel kunnen voortbrengen.
So these words therefore must go together. On one hand, I am devoted to somebody who is sinning, but on the other hand, I know what is true. I can call it sin.
Dus deze woorden moeten samengaan. Aan de ene kant moet ik degene lief hebben die het verbond niet houdt, maar tegelijkertijd moet ik onderscheiden wat de waarheid is.
It's not just being blindly gracious, 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 loving, 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 compassionate, compassionate, and having no recognition of sin.
Het is niet zo dat je maar blind lief hebt en bewogen bent en je houdt. Je moet ook zicht hebben op de zonde.
And so the father in training his son, in discipling his student, he is calling him forth. Don't let these two leave you. They are not to leave you.
Dus wanneer de vader zijn zoon traint en discipelt, dan zegt hij: deze twee mag je niet uit het oog verliezen, Geset en Emet.
Right? If you are having your heart watching over the commandments.
Als je vanuit je hart en dus vanuit je verstand ook de waakt over de geboden.
They will train our ears and our eyes to be able to recognize what is of God and what is of Him is truth. For His name is truth.
Dan zullen ze onze ogen en onze oren trainen om te onderscheiden wat de waarheid is, want Zijn naam is waarheid.
And so He continues describing our relation, the disciples' relationship to Chesed and Emet, by saying, "Bind them around your neck."
En hij vervolgt dan dat je met nadat hij gesproken heeft over Chesed en Emet, bind ze om je hals.
Wrap them around you, tie them around you.
Bind ze om je heen.
So you are bound by them.
Dan ben je door ze gebonden.
Okay, what you take this adornment and you adorn yourself with them.
Je versiert jezelf met de geboden.
Okay, well, how do you, when you go as a woman, you go to a jewelry shop, how do you decide what necklace to buy?
Als vrouw, als je naar een juwelier gaat, hoe maak je beslissing welke collier je koopt?
What? That's a very reasonable answer. He says the price. And every husband will hope that one's wife is so reasonable.
Iedere echtgenoot hoopt dat zijn vrouw daarin redelijk zal zijn.
What? Most of the time not. It's a problem, yeah. Okay, so indeed that is very reasonable.
Dat is redelijk.
And therefore to carry that metaphor over into what we have here, he is telling his disciple, his son, indeed, tie something around your neck.
Dus dat is het beeld wat hier geschetst wordt. Bind ze om je hals.
And that price is going to be part of the conversation later on in the text.
En de prijs komt later nog aan de orde in de tekst.
But at this stage, it's the value of what they are to you.
Maar op dit moment gaat het om de waarde die ze hebben voor jou.
Because of how they will create a lifestyle that will indeed become a reputation.
Want ze bouwen in je een levensstijl die uiteindelijk ook een reputatie zal worden van wie je, handelt.
And that is a reputation of one who is wise.
En dat is een reputatie van iemand die wijs is.
So he says, tie them around your neck and katvem aluach libecha, write them on the tablet of your heart.
Ze staat, bind ze om je hals en schrijf ze op de tafel van je hart.
Where is it?
Waar is je hart?
Write them on the tablet of your mind.
Schrijf ze op de tafel van je denken.
If you like the word heart, just say heart's mind. I don't care.
Als je het woord hart op de goede manier wilt verbinden, zeg je hartverstand.
Because after all, we have to translate it into our modern understanding.
Want
right?
We moeten het toch vertalen in onze moderne verstaanskader.
But translate it into our modern setting, we have to maintain its original meaning.
Maar als we het in onze moderne taalgebruik vertalen, moeten we wel de oorspronkelijke betekenis bewaren.
And so, as one learns to write in school.
Zoals je leert op school om te schrijven.
And by the way, in ancient Israel, we find that even out in farmhouses, we found tablets of somebody learning how to write.
In het antieke Israël, de echte oude tijd, hebben we bij boerderijen gevonden ook tafeltjes waarop geschreven was.
Over 3000 years ago, not in a major city, but out in the countryside.
3000 jaar geleden, de tijd van David, en niet in de grote stad, maar ergens gewoon in het land.
That's quite surprising, actually.
Dat was heel verbazingwekkend.
Not just the rich elite, but the farmer.
Dus niet alleen de elite aan het hof en bij de tempel, maar gewoon de boer.
He has the same values of learning to write. And what is it that they would learn to write but the Torah itself?
Ook
that's
hij
amazing.
kon schrijven. En wat was het belangrijkste wat geschreven werd? De Torah zelf.
And so, when you indeed are writing, it becomes this amazing metaphor.
Dus als je het vergelijkt met schrijven, dan wordt het een mooi beeld.
Because now we're not talking about leather, we're not talking about papyrus, we're talking about your mind.
Want we hebben het nu niet over iets geschreven op leer of op papyrus, maar over je denken.
Let these characteristics, which is how God the words by which God defines his name.
Laat deze karakteristieken van Gods naam, de manier waarop hij zijn eigen naam definieert.
Chesed ve'emet, write them on your mind.
Chesed en emet, schrijf die in je denken.
That is something very precious.
Dat is iets heel kostbaars.
Because the effect, the result is that I start thinking with God's mind.
Want het resultaat is dat ik ga denken vanuit Gods denken.
My heart is according to God's heart.
Mijn hart gaat functioneren zoals Gods hart functioneert.
And therefore my words are going to be of the words of God.
En dat mijn woorden dan ook die eruit voortkomen woorden zullen zijn die van God komen.
And my actions worthy of his reputation.
En dat mijn handelingen zijn waardig zijn, hem waardig zijn.
Does this remind us of any biblical instruction?
Doet ons dat denken aan een andere Bijbelse instructie?
The Shema Yisrael, exactly, very good.
Het Shema Yisrael.
Where we are instructed, Deuteronomy chapter 6, hear, O Israel.
Ja, Deuteronomium 6, waar staat, hoor Israël.
The Lord our God, the Lord is one.
De Heer is onze God, de Heer is één.
Love him with your whole being.
Heb hem lief met heel je wezen.
Love your neighbor as yourself. This is how it is going to be experienced.
En heb je naaste lief gelijk jezelf. Zo krijgt dat gestalte.
But after instructing us to love the Lord our God with our whole being, he turns right into parenting.
Maar nadat hij ons geleerd heeft om de Heer onze God lief te hebben met heel ons wezen, leert hij ons om ouderschap uit te oefenen.
That fathers become teachers, that sons become disciples.
Dat vaders leraren moeten zijn en dat zonen discipelen worden.
That you would talk about this Torah as you walk along the way, as you rise up, as you sit down.
Dat je praat over de Torah als je onderweg bent, als je opstaat, als je gaat slapen.
How else can I love my neighbor as myself if I'm not trained by the Torah?
Hoe kan ik mijn naaste lief hebben als mezelf als ik niet getraind ben in de Torah?
Doing whatever my master is doing, just as the disciples did whatever Yeshua was doing.
Doen wat mijn meester doet, zoals Yeshua zijn discipelen traint om te doen wat hij doet.
And in that context he tells us the famous instructions. Write the Torah on your doorposts, dangling between your eyes, on your arm.
En in diezelfde instructie staat dan schrijf de Torah aan de poort, aan de dorpel, of hoe je het ook noemt, bij de deurposten van de deur. Schrijf het op je voorhoofd en op je arm.
So that as you enter your cities, so that as you enter into your houses.
Zodat als je binnenkomt in de stad en als je binnengaat in je huis.
They would be cities and houses of wisdom. Because here the Torah is honored.
Dan worden het steden en huizen van wijsheid, want daar wordt de Torah geëerd.
Here you're trained, you're discipled, that your thoughts would be according to God's word, because they're dangling there, right there.
Hier word je getraind dat het woord van God jouw woord gaat worden, want het is hier aanwezig.
Just as you wrote it on a parchment, so also you write them on your mind.
Zoals het geschreven staat op dat stukje perkament, dat het zo geschreven wordt in je denken.
But if our study of scripture is just for one's mental experience or mental exercise.
Maar als je de schrift alleen bestudeert om daar verstandelijke vervulling van te ontvangen.
Then how useless is that?
Wat nutteloos is dat?
It's a waste. It's not the purpose. The purpose is that it would be bound on your arm. So that what you do would be of an overflow of what you think.
Ja, dus dat is verspilling. Want dan bereik je het doel niet waar het voor bedoeld is. Maar daarom moet je het ook schrijven op je arm. Zodat je er ook naar gaat handelen.
So you write them on the tablets of your mind.
Je schrijft het op de tafelen van je verstand.
Indicates that a disciple must have a certain perspective of one's own mind.
Dat laat zien dat een discipel ook een bepaalde perspectief moet hebben op zijn eigen denken.
If I am to hope to learn something, I have to be making myself in a position of learning.
Als ik hoop iets te leren, moet ik mezelf ook in een positie plaatsen dat ik kan leren.
To condition myself to be receptive for learning.
Moet ik mij openstellen om ontvankelijk te zijn, om werkelijk ook onderricht te ontvangen.
And with this we have the famous parable that we love of Yeshua when he's talking about the different types of receptive minds and lives when the word is being seeded.
Hier hebben we de bekende gelijkenis van Yeshua en hij spreekt over verschillende manieren van ontvangen in het denken van het zaad wat hij uitzaait.
Some seeds they fall on the side of the road, other seeds fall into the thorns.
Sommig zaad valt naast de weg, sommig zaad valt onder bij de doornstruiken.
Some seeds may take root, but it's so shallow and cannot survive.
Sommige zaden krijgen wel wortel, maar het is heel ondiep en daardoor kunnen ze het niet overleven.
And so link the beautiful parable back here to the instructor of wisdom, that the responsibility that we have as disciples.
Dus die prachtige gelijkenis verwijst naar de verantwoordelijkheid die wij hebben als discipelen.
Now yes, we can think about the responsibility that the teacher has in the right kind of circumstances.
Ja, we kunnen denken aan de verantwoordelijkheid die de leraar heeft om op de juiste manier zijn onderricht te geven.
But it's also very helpful to think about myself as a student.
Maar het helpt ons heel erg als we onszelf zien als leerlingen, als studenten.
What circumstances, what environments are thorns in my life that will prevent me from having the Torah written on my mind?
Wat voor omstandigheden werken als doornstruiken in mijn leven en verhinderen mij dat de waarheid van God erin kan komen?
Ah, that's a good question. What would you say?
Dat is een goede vraag. Wat zouden jullie daarvan zeggen?
What would be a thorn, perhaps, preventing me from receiving the word?
Wat kan een doornstruik zijn in mijn denken, in mijn leven, die mij verhindert om het woord van God te ontvangen? Sin.
Sin. Pride.
Pride, that's what you're saying.
Sin, pride, what? Anger. What? My education.
Yeah.
The family circle. Ah, very helpful. Being far away from the Torah. Mm-hmm. Business. Greed.
Money.
Keep it coming my way. What? What did you say?
Oh, no, you said money. I said
kesef. Poon. Yes. Your answers are reminiscent of the instruction that was given from the very beginning to our Father.
Jullie antwoorden herinneren mij aan de instructies die onze Vader ons helemaal aan het begin heeft gegeven.
Summarize, perhaps.
Of vormen daar misschien een samenvatting.
When God speaks to Avram, saying to him, leave. Go.
Als God spreekt tot Abraham, wat zegt hij dan aan het begin? Dit moet je loslaten.
Your ancestral home, the land of your birth.
Het land waar je familie woont, waar je geboren bent, waar je opgegroeid bent.
The people of your culture.
De mensen van jouw cultuur.
Whether it be our formal education, perhaps, is a very interesting perspective.
Of ons educatiesysteem, de manier waarop we hebben geleerd en wat we geleerd hebben.
Now, of course, our formal educations, they are very important. But there is a nice little story that also provided warnings for our education.
Natuurlijk is ons schoolsysteem belangrijk, maar er is ook een waarschuwing ten opzichte van ons scholingssysteem.
A story about a boy who just loved the trees, loved the birds, loved the hills, loved the rivers.
Een verhaal van een jongen die hield van de heuvels en van de rivieren en van de vogels.
And he just loved being out there, playing, running, jumping, swimming, everything.
Hij vond het heerlijk daarbuiten om te spelen, om te zwemmen, om te rennen, alles.
And he had a lovely hill that he would sit and just enjoy the whole expanse of it all.
En er was een prachtig heuveltje waar hij graag zat en genoot van het geweldige uitzicht daar.
But came the time that he has now to be educated.
Maar er kwam de tijd dat hij onderricht moest gaan krijgen.
And his master's teacher, master teachers would come and give him his blocks of education.
En zijn leraren kwamen en die gaven hem zijn onderrichtsblokken.
And he receives them, he puts it down.
En hij ontving ze en hij zette ze neer.
And then he receives another one, puts it down. Another one, puts it down.
En hij kreeg er nog een en legde hem neer en nog een en legde hem ook neer.
And each block is precious and valuable and important.
En ieder blok was kostbaar en belangrijk.
But then as he receives more and more, he puts them down and then a wall starts to climb up.
En naarmate hij dus steeds meer ontving, werd het langzaam maar zeker een muur.
And eventually all he can see is his education.
En tenslotte alles wat hij nog kon zien was die muur van het onderricht wat hij gekregen had.
And the world that he once loved was lost to sight.
En de wereld waar hij zo van genoten had daarvoor, die was helemaal uit het zicht verdwenen.
What do you do?
Wat doe je dan?
Some take the wall down, others don't. What
Sommigen
do you do?
Sommigen breken die muur af, anderen niet. Wat moet je doen?
Now, that just depends on how one builds such a wall. Maybe you can build it in a way that you can still see your vision, still see the view of the world that you know and love, and yet still have the knowledge that has been passed down.
Dat hangt er heel erg vanaf hoe je die muur hebt gebouwd. Misschien, je kunt hem ook zo bouwen dat je nog steeds zicht houdt op de dingen die er voorheen waren.
And this is a very relevant question for anyone who would indeed make themselves an instructor and anyone who would indeed make themselves a disciple.
En dit is een heel belangrijke verhaal, een belangrijke vraag voor iedereen die of een leraar is of een discipel is.
That we would think carefully through Yeshua's parable, because he gave it for good reason.
Dat we nauwkeurig nadenken over die gelijkenis van Yeshua, want hij heeft hem niet voor niets aan ons gegeven.
If we know that life has its thorns.
Als we weten dat er doornstruiken zijn in het leven.
If we know that that life has its thieving birds who come eating the seeds before they have a chance to take root.
Als we weten dat in ons leven dat er vogels kunnen komen die het zaad wegroven voordat het kan ontkiemen.
If we know that life has its I don't know about Holland, but today has its good sun.
Als we weten dat het leven van die prachtige zonnedagen heeft.
What might that look like for the sun to beat down and scorch and burn it up, not able to take root, not allowing the word to take root.
Wat zou dat zijn in de parabel als de zon schijnt en door de hitte het zaad verschroeit en geen wortel kan krijgen?
You had all sorts of great answers before, so now it's your turn again.
Nu is het ook weer jullie beurt om daar antwoorden op te geven.
What might that look like?
Hoe ziet dat eruit? I have to get rid of my pride.
Getting rid of one's pride.
That's very important.
Indeed, very important.
Yeah.
When the light is shining, then things become clear.
Yeah.
Can you translate?
Yeah. Hij zegt als het licht gaat schijnen, dat dingen dan helder worden.
Indeed, that's where we see that this parable is a little surprising, because actually these things are all good.
Deze gelijkenis is daar heel verrassend in, want deze dingen zijn allemaal heel goed.
For what can grow without the sun?
Want de zon heb je nodig. Wat kan er nou zonder zon groeien?
What field can produce a crop if it doesn't have the protective walls, and what were those walls made of but thorny bushes?
Want welk veld kan niet opgroeien van goede gewassen als het niet beschermd is doordat er omheen doornstruiken staan?
And how many plants are there that spread their seeds through these thankful birds?
En hoeveel zaden worden het niet juist verspreid door die vogels?
So he gives a parable that on one hand he puts it all in negative context, but for the farmer who hears it, he would indeed be somewhat stricken. Yes, dus, but wait a minute. These are all part of how we do things.
Dus hij geeft een parabel die voor de boer nogal wat vragen stellen. Want hij denkt, Yeshua plaatst het allemaal in het negatieve context. Waarom doet hij dat? Want deze dingen zijn ook nodig in het dagelijks leven van de boer.
So I like how you brought it into the positive.
Dus ik vind het leuk hoe u dat in het positieve brengt.
Because that's instructive for how we think about what problems prevent us from indeed allowing the word of God to take root as disciples.
Want dat is een goede manier om te kijken naar het probleem van hoe kunnen we verhinderen dat het woord van God weggeroofd wordt, wat Yeshua ons gegeven heeft als discipelen.
Because sometimes you have what are good, positive dynamics that seem to not work so well for the word of God to take root.
Want soms zit je in een wat eruit ziet als een positieve dynamiek en toch kan het verhinderen dat het woord van God wortel in je schiet.
What is good for one disciple might not be good for a second disciple.
Want wat goed is voor één discipel kan ook niet goed zijn voor een andere discipel.
What was good for me when I was learning might not be good for the disciple I choose to take under me.
Wat voor mij goed was toen ik aan het leren was, diezelfde manier hoeft niet goed te zijn voor de discipel die zich weer onder mij schaart.
Okay, are we all forced to wear shoes that are of one size, or do we buy shoes that fit us?
Hebben we maar één maat schoenen die we allemaal aan moeten zien te trekken, of hebben we verschillende maten schoenen waar we allemaal voor ieder een eigen maat?
Write this Torah upon the tablet of one's mind.
Schrijf de Torah op de, hoe heet het nou, op de tablets, op je tafels van je denken.
Allowing the mind in the conditions, the environment that allow the mind to indeed be formidable, indeed to be written upon.
Sta de Heer toe dat hij dingen kan schrijven op jouw denken.
If we're writing on a leather parchment, it takes a lot of work to prepare that parchment.
Als we schrijven op perkament, er is heel wat voor nodig voordat je een stuk perkament hebt waar je op kunt schrijven.
Later on, start writing on papyrus. It takes a lot of work to prepare that papyrus.
Later ging men schrijven op papyrus. Er is heel veel werk voor nodig voordat je een stuk papyrus hebt waar je op kunt schrijven.
Or in earlier days, when we're writing on clay tablets. It takes a lot of time to prepare those clay tablets.
Of daarvoor schreven op kleitabletten. Nou, het is een hele werk om te zorgen dat je kleitabletjes hebt waar je op kunt schrijven.
And then after writing, one must let it indeed solidify.
En als het dan geschreven is, dan moet het ook stevig worden in je.
So important to think about not just content for a disciple to learn, but method for a disciple to learn.
Dus het is belangrijk dat je niet alleen denkt aan de inhoud van het onderricht van wat je moet leren, maar ook de methode die je daarbij gebruikt.
And for us to know ourselves as disciples and what are the conditions and environment that we know that we need in order to be effectively learning.
En voor ons te zien dat we discipelen zijn, geroepen zijn discipelen te zijn, maar ook dat we een omgeving creëren waar je effectief kunt leren.
And indeed have the freedom to pursue that freedom.
En de vrijheid neemt om die vrijheid ook te nemen.
As the text then moves on.
En de tekst gaat verder.
Oh, as the text moves on, so do we into our break.
Wait a moment, we first have quarter of questions. An hour questions.
So as we are...
We hebben nu een kwartiertje vragen.
So we have opportunity now to open for questions. And we had a question earlier about fasting.
Ja, er was een vraag daarover vasten.
Yeah. Is it, what, can you repeat your question?
Kunt u de vraag nog eens herhalen? If fasting is part of the Torah.
Is fasting part of the Torah? Great question.
Het is een prachtige vraag.
If you are in grief, or if you are in fear of death, you, in the biblical culture, indeed you would be fasting.
Als je in een situatie van verdriet bent, of angst voor de dood, dan word je geacht te vasten.
When a loved one would die.
als een geliefde sterft.
You, the culture seems to have the visual that the mourner becomes like the one whom he is mourning, dead.
De cultuur van Israël is zo dat als iemand een geliefde sterft, dat de overleefde, degene rondom die geliefde, als het ware een hartshouding nemen, alsof ze zelf ook gestorven zijn.
You have these very frequent description of how those who are in mourning, they put on clothing that otherwise you never want to touch. Because it's so uncomfortable.
Je ziet heel aantal keer beschreven dat mensen die aan het rouwen zijn, een rouwgewaad aantrekken. En dat is een soort kleding die je normaliter niet zou dragen, want die zit heel onprettig, zak en as.
As though they are the clothing of the dead themselves.
Namelijk, dat is als een symbool, als het ware, alsof je zelf ook gestorven bent.
And instead of anointing yourself with oil, you anoint yourself with dust. For from dust I came, to dust I return.
En in plaats dat je jezelf met olie, besmeer je jezelf met stof, met aarde. Want van het stof zijn wij gekomen en het stof zullen wij wederkeren.
And just as the dead have no longer any need for bread, so do I forget to eat my food.
En zoals de dode geen behoefte meer heeft aan brood, zo eet ik niet in die periode.
So often fasting is found in the context of grief, of mourning.
Dus vasten vind je vaak in het woord in de context van verdriet en van rouwen.
But these are also the emotions of repentance.
Maar dat zijn ook de emoties van een diepe, waarachtige bekering.
Okay, when there is a recognition that we have lived a certain way and therefore we face discipline.
Daar is een erkenning dat we op een bepaalde manier hebben geleefd die de straf verdient.
If we belong to the covenant people, we face discipline. If we don't belong to the covenant people, we face judgment.
Als we horen tot het verbondsvolk, dan verdienen we discipline. Als we niet horen tot het verbondsvolk, dan verdienen we het oordeel.
It might look the same. It might look like death.
Dat kan er hetzelfde uitzien, namelijk als dood.
And so repentance, when I come to a recognition of a way of life that is in contradiction to my creator.
Dus wanneer ik tot een diepe schuldbelijdenis kom, dat ik geleefd heb of leef tegenovergesteld aan de bedoelingen van de schepper.
Then in these same emotions, I turn my life around.
Dan vanuit diezelfde emoties bekeer ik mij, keer ik mijn leven om.
And we find that there were these same expression of action, of doing these same things that also included fasting.
En bij die handelingen hoort dan ook het vasten.
So there was an outward expression that could be interpreted, this person is sincerely repenting, and that then would be followed by a change of lifestyle.
En er is een uiterlijke expressie van een innerlijke ommekeer, een innerlijke bekering die gevolgd wordt door een verandering in levensstijl.
But this is all simply what we observe, speculate and observe of the Israelite culture.
Dit is wat we zien en observeren in de cultuur van Israël. Je kunt dat gewoon in het woord zien en lezen.
Because I don't think you'll find an actual commandment to fast. That's where we're going. Ja.
Hij zegt, je kunt niet echt een gebod vinden dat je in die situatie zou moeten vasten.
Right. If you will find a place that is that in the writings of Moses that there is instruction, a commandment to fast, then that's what we look at.
Dus waar we naar zoeken is of er in de boeken van Mozes een direct gebod staat, dan en dan moet je vasten.
And just as you have declared, what about Yom Kippur? There seems to be clearly a time to fast.
Ja, zoals u net gezegd hebt, bij Yom Kippur staat nadrukkelijk dat het een dag is van vasten.
Or maybe not.
Of misschien zelfs niet.
Because when you look at the language behind what is sometimes translated to fast, but actually from what I see, many translations do not say to fast, but rather to afflict your souls.
Wat er letterlijk staat in het Hebreeuws is niet direct het woord vasten, maar vooral wordt het vaak wel vertaald, maar dat je to afflict your soul, dat je Je ziel moet...
That's an English translation. Whatever you have in your language is...
Ziel kastijden.
Okay.
Ja, verootmoedigen.
Okay.
Daar komt het op neer.
So, what is actually the expression in Hebrew is repeated a few times.
De uitdrukking in het Hebreeuws, en het wordt een paar keer herhaald, is het volgende.
In Leviticus chapter 23.
Leviticus 23.
The instruction by God to enitem et nefshotechem. It's three words. Enitem.
Enitem.
Is the instruction for you all of you.
Voor jullie allemaal.
Translated as affliction. But it means to be made poor.
Ja, wat vertaald wordt met kastijden, maar het betekent arm maken.
And then nefshotechem is translated as your souls. It means all of you as living beings.
Nefshotechem betekent jullie allemaal als levende wezens.
When God created animal and man alike, he refers to them both as nefesh chaya, a living being.
Zowel bij de dieren als bij de mensen noemt God het een levend wezen.
Okay, so now in Yom Kippur he refers to all the people in the plural
as a living being. Yom Kippur wordt het geheel van het volk aangesproken als een levend mechanisme, een levend wezen.
Make your living beings poor.
Dus maak je levende wezens arm.
Well, that's a strange instruction. Why would God want us to make ourselves poor?
Waarom zou God dat willen?
Well, that requires a study of Yom Kippur.
Maar dat vraagt een hele studie van Yom Kippur.
But what we're talking about right now is fast. Is that a commandment to fast?
Over hebben is vasten. Staat daar letterlijk dat je moet vasten?
Well, literally, no.
Letterlijk, uit de woorden, nee.
But interpreted to be a fast since ancient days.
Maar het wordt al vanaf de oudheid altijd geïnterpreteerd als vasten.
You have a lovely in a difficult chapter of the prophet Isaiah. Well, everything what he writes is lovely and difficult, but
in een mooi maar ook moeilijk hoofdstuk van Jesaja. Nou, alles wat hij schrijft is moeilijk en mooi tegelijk.
In chapter 58.
Hoofdstuk 58.
Dealing with the question of Yom Kippur.
Daar wordt de vraag van Yom Kippur behandeld.
Dealing with how people have interpreted and applied the commandment.
Daar wordt gekeken naar hoe de mensen de geboden hebben geïnterpreteerd en toegepast.
And there we learn that what he says that they have applied this commandment to make yourself poor as a fast.
En daar wordt gezegd dat men dat gebod om je ziel te verarmen uitgelegd wordt als vasten.
Well, indeed, that makes sense. When I don't have money to buy bread, I don't eat bread.
Kijk, als ik geen geld heb om brood te kopen, dan eet ik dus ook geen brood.
And that helps us to begin to think about why would God want us to make ourselves poor?
En dan is de vraag, waarom zou God willen dat we ons arm maken?
When we live in a society that he had instructed that should have no poor amongst you.
Als we leven in een maatschappij waarvan als ieder zou leven volgens de Torah er geen armen zouden zijn.
In a day of atonement you are to make yourself like the poorest amongst you.
En op de dag van verzoening word je geacht je te maken tot de armste onder het volk.
So the people interpreted, as we learn from Isaiah, the people interpreted this commandment of God to be a fast.
Dus de mensen hebben dat geïnterpreteerd als een vaste.
And that would then be carried on into Judaism, that would develop, and then rabbinic Judaism, and thus nobody knows of anything else from Yom Kippur but a fast day. This is a day in which we fast.
En dat is overgenomen in het Judaïsme en toen in het Rabbijns Judaïsme. En al vanaf die tijd interpreteert iedereen deze uitdrukking als je moet vasten.
So, is it of Moses?
Dus de vraag is dus of dat ook werkelijk de bedoeling is geweest.
That's up to you to decide, I guess.
Dat is aan u.
The commandment is make yourself poor. Make yourself afflicted. Yeah. Make yourself humble. That's the commandment.
Is there any connection with poor in spirit?
Is there any connection then with poor in spirit? I think that makes good reason. Good. There is. Okay. Once then we have the.
De vraag is er een connectie met de armen van geest, hè? Bij Lucas, zalig de armen van geest. that voelt in diezelfde richting.
Okay.
I'd say it in just explain the question.
Very good. So, yes, why not? Poor in spirit. It is indeed along these lines, but requires of us to explore what does it mean. The understanding of make yourself poor, and then also contemplating what does it mean to be poor in spirit. Yes.
Ja, dus daar ligt een lijn ook naar de armen van de geest, waar Yeshua over spreekt.
After all, why would there be poor among us, according to the writings of Moses?
Want waarom zouden er armen onder ons zijn, volgens de geschriften van Moshe?
Is when we, as a society, not as an individual, but as a society, don't uphold justice.
Dat is wanneer wij als maatschappij niet leven volgens de gerechtigheid.
And then the people start to be like this with their money. And not open their hands.
En dan gaan de mensen zich vastklemmen aan hun geld om toch om vast te vinden.
And so then when we have the time period reflected in the New Testament, in the teachings of Yeshua.
En als we dan komen in de tijdsperiode van Yeshua in het Nieuwe Testament.
You might remember that there is the event in which he sends his disciples out in order to bring forth the kingdom and power.
Weet u, op zeker moment zendt hij zijn discipelen uit om de boodschap van het koninkrijk te verspreiden.
They were to teach, they were to heal, they were to release from demonic captivity.
Ze moesten onderricht geven, ze werden opdracht geven te genezen en mensen te bevrijden van demonische gebondenheid.
But then there is a certain individual that they just couldn't succeed over.
Maar dan is er op zeker moment iemand die ze niet kunnen bevrijden van een demonische macht.
And there was, but it was no problem for Yeshua.
Voor Yeshua was dat geen probleem.
And they ask, why not? Why could we not? You know, we're your disciples. We have your authority.
Vroegen ze Yeshua, hoe komt het nou dat u die demon zo kan uitdrijven en wij ons lukte het niet?
So you might remember in this context that Yeshua responds, this kind requires fasting and prayer.
En dan zegt Yeshua, dit soort macht kan alleen uitgedreven worden door vasten en gebed.
And I suggest to read that with the consistency of the Hebrew scriptures till this point. Why should one fast?
En bekijk dat in het hele licht van al het voorgaande in de schrift. Waarom zou iemand moeten vasten?
Now remember, Yeshua is living in a day that is reflected in rabbinic literature in another nice little story.
Yeshua leeft in een tijd waarbij het volgende verhaal, waarover het volgende verhaal verteld wordt in de rabbijnse geschiedenis.
About the day of judgment, when we all face the king and the judge of the earth.
De dag van des oordeels, wanneer we allemaal voor de troon komen van de koning, van de rechter van de aarde.
What will it like to face the judge?
Wat zal het zijn om daar voor het aangezicht van de rechter te staan?
Well, you might expect the judge to ask questions such as, why did you worship those idols? Why did you murder that man? Why did you steal that car?
Wel, je zou verwachten dat de rechter dan die vragen stelt van waarom heb je die afgoden aanbeden? En waarom heb je die auto gestolen of je naaste zo behandeld?
But instead what we find in the story is, why did you not eat more good food with your family?
Maar in plaats van staat er, waarom heb je niet meer voedsel gegeten met je familie?
I'm paraphrasing the story. Why did you not feast more?
Waarom heb je niet meer gefeest?
Why did you not take more joy in life?
Waarom heb je niet meer genoten van het leven?
I created you to live and to live to the fullness. Why did you not live?
Want ik heb je geschapen om te leven in volheid. Waarom heb je niet geleefd?
This is my abbreviation and paraphrasing of the story. Of a rabbinic story, parable.
Een paraphrase van een rabbijns verhaal.
And within that is the question, why did you fast so much? Why did you forget to eat your bread?
Dus waarom heb je zoveel gevast en heb je vergeten je brood te eten?
This is under the question of the sin of fasting.
Dit is bij de vraag van de zonde van vasten.
Because they're debating it, because there is more and more fast days entering into the religion.
Want de rabbijnen waren met elkaar in debat daarover, omdat er steeds meer vaste dagen kwamen in de jaarkalender van het volk.
Should we be fasting a lot?
Moeten we dan veel vasten, of moeten we dat niet?
It's a modern question too.
Dat is ook een vraag voor deze tijd.
And that's how the question was answered by this story of God as judge asking, why did you not feast?
En zo beantwoordde zij die vraag in deze gelijkenis.
So you have this time period where you have religious Jews dealing with this kind of question in this perspective that life should be celebrated. And then you have Yeshua saying that in order to deliver a certain type of affliction can only be done through fasting and prayer.
Dus in deze tijd waar de rabbijnen een belangrijk discussiepunt was, dat het leven gevierd moet worden. En Yeshua komt dan en zegt, maar om deze uit te drijven moet je vasten en bidden.
He may indeed be speaking about repentance. And the question is, repentance on the part of the disciples?
Hij kan het best daar gehad hebben meer over bekering, maar dan is de vraag bekering aan de kant van de discipelen.
After all, they're the disciple, not the master. They haven't graduated.
Uiteindelijk zijn ze de discipelen en nog niet de meester, dus ze zijn nog niet afgestudeerd.
Were they not successful because there was an area for themselves to change?
Waren ze niet succesvol omdat in hun eigen leven nog gebieden waren waar ze niet tot bekering waren gekomen?
And that in my fast and my prayer I might come to an understanding of what area of life I'm mistaken and I need to reform.
En dat ik in mijn vasten en gebed tot een inzicht kan komen op welk gebied van mijn leven ik me nog moet bekeren?
Or is it on behalf of the one who is afflicted?
Of is het een vaste omwille van degene die gedemoniseerd is.
That for the afflicted to be delivered, he needs to fast, pray, meaning repent.
Oh, sorry. Of is het dat degene die onder invloed van die demonische macht is, dat die moet vasten en bidden om vrij te komen, dat die zich moet bekeren?
So these are all questions of the text.
Dat zijn allemaal vragen bij die tekst.
And that's how I suggest thinking about fasting.
Zo denk ik over vasten.
Unless you want to be a Japanese method of cleansing your gut, then maybe you can fast. I don't know.
Tenzij ook nog de Japanse manier om je te reinigen.
Yes.
Fysiek te reinigen.
About what Yeshua said in John chapter 8, verse 21-22, if you continue to follow my teaching, you are indeed my disciple. And you will know the truth, and the truth will set you free. So you will listen to his word, and you will become disciples. And then you will know the truth, and the truth will set you free. Like
very good. Can you translate?
Yeah, but not without the text.
So let's
John 8.
John 8.
It's not so much a question, I think. Freddy zegt Johannes 8, vers 31 en 32. Yeshua zegt, als gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen. Gij zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. Is de vraag of Yeshua daarin ook schetst wat Joël
maybe hier I have a different aanreikt. Wrong text, maybe.
John 8, 31.
Oh, 31, okay. Yeah. Thank you. If you abide in my word, you are truly my disciples, and you will know the truth, and the truth will set you free. Free
Emet.
All right, so also remember that in this time you have different schools, different master teachers.
Je hebt verschillende rabbijnenscholen in die tijd, verschillende leraren met hun leerlingen.
And the question is, who owns the Torah?
En de vraag is, van wie is de Torah?
Meaning, who has the correct interpretation of it?
Wie heeft de juiste uitleg van de Torah?
This rabbi, this school, that school. Who's correct? Who should I follow?
Is dat die rabbijn of welke school zou ik moeten volgen?
And Yeshua is saying, follow me.
Yeshua zegt, volg mij.
It's not a bad advice. I think I would follow it.
Geen slecht advies, denk ik. Ik zou het maar volgen.
If you abide in my word,
als je blijft in mijn woord,
then you are truly my disciples.
Dan ben je waarlijk mijn
disciple. And as a disciple, you're doing what the master is doing, and that will lead you to freedom.
En als disciple doe je wat de meester doet, en dat leidt je tot de volle vrijheid. Oké, dit is de afronding van deze ochtend.
Are we done here?